Verheft uw harten tot God.
Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen en bij de volken zeer vermaard. Tot aan het uiterst eind der aard, uw rechterhand die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. Het vierde vers van Psalm 48 zingen we. De Heilige Schrift in het Nieuwe Testament opnieuw. Paulus' brief aan de gemeente van Rome, Romeinen 1, vers 18. En we lezen door tot hoofdstuk 2, vers 11. Romeinen 1, vers 18 tot hoofdstuk 2, vers 11. Aansluitend beleiden we het geloof met de 12 artikelen en beantwoorden dat met Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. En wat er verder volgt, het 69ste van Psalm 119 na de schriftlezing en na de geloofsbelijdenis. Wij lezen samen Romeinen 1 vanaf vers 18. Want de toren Gods, wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid van God veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven in hun oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in de verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, drog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, houders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, de welken, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede welgevallen hebben in degenen die ze doen. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, oordeelt gij uzelven, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denk gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toren als een schat in de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke iegelijk vergelden zal naar zijn werken, diegene wel die met volharding en goed doen heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en iegelijk die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van het geloof met de 12 artikelen. En in ieder van u spreken in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Mij is gevraagd om vanavond zondag 4 van de Heidelbergse catechismus te behandelen. En daarom lezen we samen die zondag de vragen 19 en 11 van zondag 4. Jongens en meisjes, de behandeling van de catechismus wordt verdeeld in 3 stukken. Misschien weet je dat nog wel van de vorige keer. 3 stukken, 3 delen. Zoals je een taart in 3 delen kunt verdelen, zo is de Heidelbergse catechismus ook in 3 stukken verdeeld. En hoe moet je dat nou zien? Nou, thuis heb ik dat voorbeeld van de rotonde gebruikt. Nou, hier is ook een rotonde, heb ik gezien toen ik het dorp binnenkwam. En jullie kennen dat bord wel, bij de rotonde. Zo'n blauw bord met 3 witte pijlen erop. Heidelbergse catechismus bestaat uit 3 onderdelen, 3 stukken. En eigenlijk moet je dat zo zien in dat bord. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En ben je dan klaar? Nee, dan zie je weer, dan ben je bij de volgende pijl. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, zo gaat een kind van de Heere. Zo gaat een kind van de Heere richting de Heere in zijn leven. Gedurig ellende, verlossing en dankbaarheid. En daarom moeten we vanavond ook opnieuw weer bij de catechismus bepaald worden. We zijn toegekomen aan de laatste zondag van het stuk van de ellende. Dat eerste stukje. En dan, hopelijk volgende week, zal er het onderdeel van de verlossing beginnen. Wij lezen samen de vragen 19 en 11. Doet dan God de mens niet onrecht. Dat hij in zijn wet van hem, van de mens, eist wat de mens niet doen kan. Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde tegen, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Voordat wij daarbij stil zullen staan, willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Om te bidden om zijn zegen. Laten we samen bidden. Almachtige, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die te heilig bent voor een mens om voor u te verschijnen, maar die in uw Zoon, Jezus Christus, ook barmhartig bent. Rechtvaardig en barmhartig. Als dat ook het onderwijs zal zijn vanavond, o God, wil u dan in ons midden zijn. Het is voor ons zo tegen het vlees. Deze boodschap willen we niet zo graag horen. Als we eerlijk zijn, Heere, dan willen we horen dat we het goed doen en dat het wel goed komt. Maar het komt niet goed. Als het aan ons ligt, Heere, dan is het voor eeuwig te kort. En leer ons dat, voordat het te laat is. Opdat we ons leven leren zoeken buiten onszelf in U, de Heer Jezus Christus. Die volkomen rechtvaardig en volkomen barmhartig uw wil heeft geuit. En uw volkomen deugden geopenbaard heeft in zijn leven. Heer, open onze ogen. Voor wie we zelf zijn en voor wie u bent en wilt zijn. Voor zulken als wij zijn. U brengt ons samen voor een tweede keer in uw huis. U geeft de gelegenheid om opnieuw uw woord te horen. En we hebben uw woord gelezen. Dat we niet te verontschuldigen zijn. U hebt in ons hart iets gelegd van een kennis van u. Een godskennis. Maar Heere, wil u geven dat dat ook door uw Heilige Geest een kennis mag worden van u, de Heer Jezus Christus. Ook een Christuskennis. Opdat wij een borg voor onze ziel mogen ontvangen. U weet hoe het ligt in ons hart. U weet of we nog dood zijn in zonden en misdaden. U weet of we nog voor eigen rekening leven. U weet of we nog onbekeerd voortleven. Misschien vanmorgen wel in uw huis geweest. Misschien het woord wel gehoord. misschien wel indrukken ontvangen van uw liefde en van uw opzoekende zondaarsliefde. Maar toch nog voortgaan zonder u, zonder God en zonder Christus in de wereld. Heere, wil u dan openbaren, wil u dan ontdekken wie we zijn, dat we arm zijn en blind zijn en naakt zijn, en dat we ons geld uitwegen voor hetgeen dat niet verzadigen kan. En open toch onze oren, dat we opmerkende mogen worden. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid zich verlustigen. Heere, mag dat zo van een ieder van ons gelden. Wil u dan uw woord zegenen, opdat zulke doden door het woord ook van vanavond ontdekt mogen worden, dat ze met hun schuld niet voor u kunnen bestaan, dat de wegen werkelijk dood mogen lopen, dat we werkelijk met lege handen en met een schuld voor uw aangezicht ons moeten verootmoedigen. Als het werk van uw Heilige Geest, Heere, daar bidden wij u om. Maar wilt u ook dat verdiepen bij uw volk en bij uw kinderen? Zij die uw stem mochten horen, die haastig afgekomen zijn, die u met blijdschap ontvangen hebben. Maar u weet waar ze gelegerd zijn. U weet hoe het leeft of hoe het niet leeft in hun hart. Zou u dan ook door de prediking vanuit de catechismus vanavond dieper willen ontdekken aan onze eigen verdorvenheid en vloekwaardigheid, opdat de gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons zou mogen schitteren, al meer en meer, dat wij vertroosting mogen vinden in de wonden, allerlei vertroosting in de wonden van u, o Heer Jezus Christus, die de volkomen gerechtigheid verworven hebt, in wie naakte, goddeloze, onrechtvaardige zondaren bekleed worden met heilsklederen die door u verworven zijn. De jas, de schone jas van uw gerechtigheid ontvangen mogen. Die mogen leren schuilen achter het volkomen werk van hem, die uw wet, o Vader, volkomen gehouden heeft, en die ook volkomen betaald heeft en verzoening heeft aangebracht. Wij komen tot u, Heere, vanavond met onszelf, met onze zorgen, onze zielenzorgen, onze lichamelijke zorgen, de zorgen van het gezin, de zorgen van de gemeente, de zorgen van ons land en volk. Heere, wij bidden u voor onze overheid. Wil u wijsheid geven aan hen die u over ons gesteld hebt, dat ze ons zouden mogen regeren en dat we in vrede en in welvaart zouden mogen leven. Leer ons, Heere, om dat niet te misbruiken, maar om het te gebruiken. Gedenk ons wanneer het misschien moeilijk is, als de uitgaven groter zijn dan de inkomsten en we zien dat het achteruit gaat, dat we toch het alles van u zouden mogen verwachten. Van u is toch het vee op 1000 bergen. Het is toch voor u een kleinigheidje om het een van de, het vele van de een te geven aan het tekort van de ander. Zou u dan zo in de weg van het gebed ook zulken veel verwachting willen geven? Heere, wij bidden u voor het koningshuis. Wil u bekeren wat onbekeerd is, en dat onze koning ook het van u mag verwachten. En dat hij met zijn vrouw en zijn gezin een voorbeeld voor ons land en volk zou mogen worden. Gedenk, Heere, De kerken waar u ons een plaats hebt gegeven, er zijn vele en grote zorgen. Zou u nog willen werken, zuiverend, heiligend? En zou u uw naam nog willen verheerlijken, uw koninkrijk uitbreiden? Nog willen bekeren waar we op een verkeerde weg gaan? Een onbijbelse weg bewandelen? Heere, wil u ons bij uw woord houden en behoed ons ervoor dat wij wellicht zouden gaan denken dat wij het bij het goede eind hebben. Er zijn maar twee soorten mensen, goddelozen en rechtvaardigen. En doe ons allen aan het zoeken om geborgen te zijn in het dierbaar bloed van het Lam Gods. Gedenk al het werk in uw koninkrijk. Ook het werk van evangelisatie en van zending. Het werk wat gedaan wordt onder uw volk Israël. Wil u nog vele Joden tot bekering brengen. Omdat de onvervulde beloften haar vervulling mochten ontvangen. Dat ook 10 mannen de slip van een Joodse man zouden mogen aangrijpen. En zeggen: wij gaan met u. Maak het waar, heren. Breid uw koninkrijk uit. Wees met de verdrukte en vervolgde kerk, die in het geheim samenkomen, in kleine groepjes, met gevaar voor eigen leven. Wil u uw woord daar zijn kracht laten doen? En wil u ook vervolgers tot bekering brengen? En daar waar geleden wordt in gevangenissen, waar gemarteld wordt, waar de duisternis letterlijk over het leven is gekomen, wil u dan met uw woord en met uw geest aanwezig zijn en het licht laten opgaan in zulke harten. Gedenk de wereld waarin we leven. Er is veel oorlog. Er is zoveel aan de hand. Wij weten niet hoe alles gaan zal. En als we zien op de omstandigheden, heren, dan kunnen we wel eens met vrees vervuld worden. Maar doe ons beseffen dat u regeert. En dat er niets buiten uw wil om gebeurt. Hoewel wij het niet kunnen begrijpen, uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Dat we als jong en oud dat mogen beseffen. En dat we door uw genade het mogen weten dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen enkel haar van mijn hoofd vallen kan. Zonder uw wil. O God, hoe groot zijt gij. En breng ons daarvan onder de indruk, ook vanavond, als we horen hoe ons natuurlijk hart zo boos is. Win ons ervoor in en doe ons schuilen bij u en bij u schuilijk. Ook vanavond hier in de kerk en meeluisterend op afstand. Wees in ons midden, geef ons een ongestoord samenzijn. Behoed ons voor onszelf, open onze oren en onze harten en onze mond. Dat alles ze mogen zijn tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking Psalm 143, vers 2, vers 4 en ook vers 11. 2, 4 en 11 van 143. We zingen na het amen Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Psalm 51 vers 2 straks na het amen. Geliefde gemeente, zondag 4 volgt natuurlijk op zondag 3. Dat is heel logisch. Er zijn slechts 3 zondagen die handelen over de ellende. En in zondag 3 hebben we stilgestaan bij de oorsprong van onze ellende. Hoe komt het dat wij God haten en onze naasten? Heeft dan God al de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Vreselijk toch, die vragen? Hoe is nagaan wat dat betekent? Schepsel die als het ware naar boven wijst, heeft God mij dan verkeerd geschapen? Is toch vreselijk, kinderen? Dat wij zo richting God durven spreken. De leerling van de catechismus worstelt met verschillende vragen. Worstelt met de schuldvraag. We komen het tegen in de vragen 6, 7 en 8. Vraag 6, heeft God de mens boos geschapen? Maar ook vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard van de mensen? En vraag 8, maar zijn we dan zo verdorven dat we helemaal onbekwaam zijn tot enig goed? Ja. Ja, heeft zondag 3 ons gezegd. Tenzij. Ja, er is nog één mogelijkheid. Tenzij. Ja, wat? Jonge mensen. Je bent gedoopt. God heeft je geweldig bevoorrecht. Je bent op het erf van het verbond geboren. En de Heer heeft zijn teken en zegel van zijn liefde aan je voorhoofd verbonden. Dat is een groot voorrecht. Maar de Heer eist ook iets van jou en van mij. Want, dat klinkt elke keer als er een kindje gedoopt wordt, je kunt het koninkrijk van God alleen ingaan als je wederom geboren bent. Nou, de leerling, hij worstelt verder. Je zou zeggen, in zondag 3 hebben we toch al 3 vragen gehoord waarin de leerling heeft geworsteld. Ja, hij heeft geworsteld met de schuldvraag, maar nu gaat hij worstelen met de straf over de zonde. De leerling, hij worstelt met de rechtvaardigheid van God. Met het recht van God. We zetten dat ook als thema boven de preek. En ik ga het uitleggen. Maar dat zetten we wel als thema boven de preek. Worstelen met Gods recht. Worstelen. Dat is er moeilijk mee hebben. Dat is ermee bezig zijn. Worstelen. Hoe zit dat nou? Worstelen met het recht van God. 3 gedachten. We letten allereerst op zijn eisend recht. Ten tweede op zijn straffend recht. En tenslotte op zijn verzoenend recht. En wat dat allemaal is, hopen we vanavond te horen. Worstelen met Gods recht. Zijn eisend recht, zijn straffend recht, zijn verzoenend recht. Worstelen met Gods recht. Maar wat is dat nou? Wat is het recht van God? Jonge mensen, wat is het recht van God? Ja, dat weet ik niet hoor. Dat vind ik moeilijk. Nou, dat begrijp ik. En daarom zitten we vanavond in de kerk. Het is een soort catechisatie voor ons allemaal. Wat is het recht van God? Recht, recht. Hey, ik denk aan een rechtbank, zegt iemand. Ja, ik hoop dat je er nooit bent geweest. Dan om er voor stage, voor school eens te kijken hoe dat eraan toe gaat. rechtbank, daar is een rechter, ja. En wat gebeurt daar? Daar komen verschillende gevallen bij de rechter. En de rechter moet bepalen wat recht is en wat onrecht is. En wat denk je? Jonge mensen, zou het voor die rechter wat uitmaken wie er voor hem staat? Of die meneer deftig gekleed is of in een sjofel pakje daar staat? Zou dat invloed hebben op zijn rechtspraak? Zou de rechter om te kopen zijn? Zou de rechter misschien op een chagrijn, als die op een dag chagrijnig is, een keer straffen en een dag later, als die anders gesteld is, anders oordelen? Zal hij zich laten leiden door zijn gevoelens en zijn emoties? Wat is de norm van de rechter? Dat is de wet. De Nederlandse wet. Op grond van de wet bepaalt de rechter wat recht is en wat onrecht is. En onrecht, wat moet er met het onrecht gebeuren? Ja, het onrecht moet gestraft worden. Dat is rechtvaardig. Toch, jongens en meisjes? Als er wat gebeurt, als je per ongeluk te snel hebt gereden op de snelweg en vader wordt geflitst, dan krijgt hij de boete, de straf, in de envelop, in de brievenbus. Dan is dat rechtvaardig, want ik heb te snel gereden. Ik heb tegen de wet overtreden. Ik krijg een sanctie, ik krijg straf. Dat is rechtvaardig. En naar de mate van de veroordeling ontvang ik straf. Nu, het recht van God. Dan stappen we van dat voorbeeld over. God is rechtvaardig. Wat betekent dat? Dat betekent dat er in God geheel geen onrecht is. God oordeelt en handelt niet volgens de maatstaf van een bepaald rechtssysteem. Nee, God is zelf de maat en de norm van het recht. God is rechtvaardig. Zijn recht is gegrond op zijn wijsheid en zijn waarheid en zijn heiligheid. De rechtvaardigheid van God. Het recht van God. Wat betekent dat voor een mens, de rechtvaardigheid van God? Dat betekent voor ons mensen drie dingen. En nu kom ik eigenlijk tot de drie punten van de preek. De rechtvaardigheid van God betekent drie dingen. Ten eerste betekent de rechtvaardigheid van God voor de mens dat hij recht moet staan voor God. En wat betekent dat? Dat ik recht kan staan voor God. Dat betekent als het ware dat ik God in de ogen kan zien. En wanneer kun je iemand in de ogen zien, kinderen? Dan ben je stout geweest. En je moeder zegt, ga jij maar eens even naar je kamer. Je bent stout geweest. En als je sorry bent, dan kom je wel even terug. Nou, en dan ga je naar je kamer en je komt weer terug. En dan kom je bij je moeder. Je kijkt een beetje naar beneden en je moeder zegt, wat is er? Sorry, moeder. Waar ben je sorry voor, zegt je moeder. Ik heb u een grote mond gegeven en dat mocht niet. En je kijkt je moeder in de ogen. En dan kun je het zien, hè. Moeder die accepteert dat je sorry bent. En dan kun je je moeder weer in de ogen kijken. Nou, dat is maar een zwak voorbeeld. Wat is het eerste? God is rechtvaardig. Wat betekent dat? Dat wij God in de ogen moeten kijken, kunnen kijken. Dat we volledig gehoorzaam zijn aan Gods wet. Aan zijn wil en aan zijn eisen. We zullen horen dat we daar niet aan kunnen tippen. Dat we niet naar kunnen leven. Dat noemen we Gods eisend recht. God eist van ons dat wij gehoorzaam zijn aan zijn wet. En dan kunnen we God in de ogen kijken. Dat is het eerste. Maar het tweede, dat is het straffend recht. Want die rechtvaardigheid van God betekent dat God ook onze rechter is. Want wij kunnen de wet van God niet houden. Wij overtreden Gods heilige wet. En daarom moet God ons straffen. Dat moet. Anders is God niet rechtvaardig. Ik kom daarop terug. Dat is een tweede gedachte. En tenslotte betekent de rechtvaardigheid van God ook dat God uit pure genade en liefde zelf in de persoon van zijn Zoon aan het recht voldoet. De Heer Jezus Christus, Hij betaalt voor de schuld van zijn volk. De Heer Jezus Christus, Hij is volkomen gehoorzaam aan Gods wet. De Heer Jezus Christus, Hij draagt de straf op de zonden van zijn volk. Nou, en dat wordt het verzoenend recht genoemd. Dat is het derde punt. Wel nu, laten we nu eerst aan dat eisend recht van God, bij dat eisend recht van God stilstaan. En dat klinkt door in vraag 9. Kijk maar. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Laten we die vraag eens opnieuw een ogenblik tot ons doordringen. Moet je nagaan, hè? Gemeente, hier is een schepsel die zijn lippen beweegt en zijn stem laat horen voor de allerhoogste heilige majesteit van God. Moet je horen wat voor zijn lippen komt. Doet God de mens niet onrecht? Kijk, wat wij mensen elkaar aandoen, dat is soms vreselijk, hè? Heb je wel eens onrecht meegemaakt? Dat er je onrecht gedaan wordt. En dan is het nog maar van een mens. Maar hier is een zondige mens. Die spreekt over God dat hij onrecht doet. Hoe krijgt hij het over zijn lippen? Is het geen bewijs van onze verdorvenheid, gemeente? Wij willen niet aansprakelijk gesteld worden. Wij willen liefst onze schuld schuiven naar de Here toe. God vraagt iets van ons wat wij niet kunnen. Het is zijn schuld en niet de mijne. Als ik dan in Adam gevallen ben, dan ben ik het toch niet dat ongehoorzaam is geweest. Ben ik dan al zo boos en verdorven geworden dat er niets goeds meer in mij is? Dat is toch niet billijk dat het mij aangerekend wordt? Heeft u nooit die vragen gesteld in uw hart? Wat Adam misdreven heeft, wat kan ik daaraan doen? Doet hij mij daarmee geen onrecht? God rekent mij iets toe waar ik niks aan kan doen. Antwoord. Nee, God doet geen onrecht. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij het doen kon. God heeft ons geschapen, gemeente. Zo geschapen dat wij wel de wet van de Heere konden onderhouden. Dat heeft vraag 6 toch uitgelegd. Dat we dat, opdat wij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en hem in eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Oorspronkelijk waren wij in Adam en Eva in staat om door het werkverbond zalig te worden. Door te luisteren, van alle boom te mogen eten, behalve van die ene. En als ze dat doet, dan zult u leven, maar ten dagen, als ge van die ene boom eet, dan zult gij de dood sterven. Maar, zo zegt het tweede gedeelte van het antwoord, maar, we zijn wel goed geschapen, maar, o, dat vreselijke maar de mens heeft zichzelf en zijn, al zijn nakomeling door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. De duivel heeft de mens verleid tot ongehoorzaamheid en de mens is moedwillig gevallen, niet per ongeluk, nee, moedwillig, maar omgekeerd en bij God vandaan gelopen. En nu ben ik en nu ben jij en nu bent u beroofd van alle goede gaven. Beroofd van de gave om God te kennen. Beroofd van de gave om rechtvaardig te leven. Beroofd van de gave om heilig voor het aangezicht van God te mogen wandelen. Beroofd van het beeld van God, kapot gevallen. Wij kunnen nu niet meer door gehoorzamen. Wij kunnen nu niet meer door werken zalig worden. Het is afgelopen van onze kant uit. Maar van Gods kant niet. Maar van Gods kant blijft het gelden. Blijft dat werkverbond gehandhaafd. Gods eisen worden niet aangepast op de omstandigheden. De mens is bij God vandaan gelopen. God heeft niet gezegd, nou ja, dan zal ik de wet maar aanpassen. Nou ja, dan zal ik het deze keer door de vingers zien. Jonge mensen, zou God dan wel betrouwbaar zijn als hij zijn eisen zou aanpassen? Nee. God is rechtvaardig. En naar zijn recht eist hij dat wij de wet volkomen houden. Ook al kan ik het niet meer, God eist het en die eis is rechtvaardig. God is betrouwbaar omdat hij zijn eisen handhaaft. Gemeente, als wij Gods eisend recht op ons niet kennen en erkennen, wat gebeurt er dan? Dan gaan we mopperen over de straf die God geeft over de zonde. En dan zullen we nooit verwonderd zijn en dan zullen we nooit verblijd zijn over het geschenk van Gods genade, van zijn verzoenend recht in de Heer Jezus Christus. Daarom is het nodig dat we leren buigen voor de eisen van God. Ja, dat is taal van misschien vroeger, dat weet ik niet, maar we moeten het daar wel uitleggen. Dat is buigen voor het recht van God. Dan ga ik ermee instemmen. Ja, heren. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. God, ik heb het verdiend dat ik het oordeel ontvangen zou. Want ik heb tegen uw wet overtreden en ik kan uw wet niet houden. Het zou naar recht zijn, het zou eerlijk zijn als u mij zou verstoten. Als u mij zou verdoemen. Dat zou naar recht zijn. Daarmee zou God geen onrecht doen. Ik heb uw recht versmaad, uw recht geschonden. Ik heb straf verdiend. Brengt ons bij onze tweede gedachte, straffend recht. De leerling van de catechismus heeft geworsteld met Gods eisend recht. maar hij heeft te horen gekregen dat God handhaaft zijn recht, zijn wet. God gaat zijn eisen niet aanpassen aan de mens die zijn wetten niet meer kan houden. God zegt niet, nou ja, je kunt die wetten niet meer houden. Nou ja, je bent tevreden met als je maar je best probeert te doen. Nee, God blijft eisen over volkomen rechtvaardigheid. Nou, wat vraagt dan de leerling, ten tweede, jonge mensen? Hij worstelt met het recht van God. God is rechtvaardig en wij kunnen hem niet in de ogen zien. En wat zegt hij dan? Misschien zeg jij het wel diep weg in je hart en misschien u wel. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Met andere woorden, kan God er niet van afzien dat hij ons straft? Nou ja, zo kan het toch ook in het lokaal zijn, jonge mensen. En dan heb je voor je beurt gepraat en dan zegt de leraar, ja, ik heb je nou 3 keer gewaarschuwd, nou moet je een uur nakomen. Ja, maar meneer, zou je er niet 1 keertje dat nou eens door de vingers kunnen zien? Ja, het flapte eruit, u begrijpt dat toch wel, ik zal nu echt niet meer doen. Wat zal de leerkracht zeggen? Nee, ik heb het gezegd, ik heb je 3 keer gewaarschuwd en nu moet je straf krijgen. Ik kan niet van mijn voorwaarden afkomen. Waar blijft dan mijn geloofwaardigheid? Als ik je dan een volgende keer ga waarschuwen, dan zegt hij, nou ja, hij doet het 3 keer, hij zal het 4e keer ook wel doen. Straf is nodig. Het kwaad moet gestraft worden. Zo is dat ook in de maatschappij, in het lokaal niet alleen, maar ook in de maatschappij en in onze gezinnen. Anders wordt het chaos. En toch zijn er bepaalde omstandigheden dat een rechter de zaak overziet en moet zeggen, ja, u bent schuldig, maar ik leg geen straf op. Dat kan, ook in onze Nederlandse samenleving, dat de rechter wel schulden verklaart, maar geen straf oplegt. Wel, zo zou deze leerling het ook kunnen stellen. Zou de Heer dan niet een keertje toch geen straf kunnen geven over datgene, over ons onrecht? Zou God het dan ongestraft kunnen laten, onze zonde, onze schuld? Wat zegt het antwoord? Nee, hij. En dat is niet genoeg. Dat wordt nog eens een keer benadrukt. Geen zins! Nou, dat is niet een woord die wij alle dagen gebruiken. Moeder, mag ik een koekje? Nee. Moeder, mag ik een koekje? Nee, ik heb het al gezegd. Hoe vaak zegt je moeder, geen zins? Nou, dat is wel heel krachtig. Op geen enkele manier. Nou, zo is dat ook hier. God kan op geen enkele manier afzien van straf. God moet straffen. Zo min als dat God aan zijn eisen kan bijstellen. Na de val vanwege zijn rechtvaardigheid, zo min kan God ook de zonde ongestraft laten. Hij heeft het gezegd, de ziel die zondigt zal sterven. En elke zonde die ik doe, schuld voor God en maakt mij strafwaardig. Daarom klinkt het. Nee, hij heel krachtig ontkent. Geen zins. De ongehoorzaamheid ongestraft laten. Hoe haal je die hoofd? God vertorent zich. Schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonde. Hier worden 2 soorten zonden benoemd. De aangeboren en de werkelijke zonde. De aangeboren zonde, wat zijn dat, kinderen? Dat zijn die zonden die wij meekrijgen van onze ouders. Dus erfschuld. Dat is wat Adam en Eva op zich geladen hebben en dat op hun nageslacht overdragen. De erfschuld. Daarmee worden we geboren. Nee, we worden niet geboren als een blanco blaadje. Nee, jonge baby's kunnen ook alleen maar door het bloed van Christus zalig worden. Aangeboren zonde. Aangeboren zijn geen excuus. Aangeboren zonde is geen excuus waarachter wij ons kunnen wegkruipen. Maar juist de verzwaring van onze schuld waarover God zich zo vertoornt. Wij komen schuldig in de wereld. Aangeboren zonde, maar ook werkelijke zonde. Dat zijn de zonden die voortkomen uit die verdorven bestaan waarmee we geboren worden. Die komen voort uit het feit dat we zonde zijn. Dat is de erfsmet, de erfschuld en de erfsmet. Je bent ermee besmet en je doet daardoor de zonde. Je kunt het vergelijken met een akker. Een veld waar een boer zijn gewassen poot of zaait. Je hebt goede akkers en minder goede akkers. Slechte akkers. Nou, zo'n slechte akker, dat is ons leven. Dat is onze erfschuld, zo'n slechte akker. En wat is de erfsmet wel? Dat is dan ook dat er onkruid op die akker gaat groeien. Nou, zo is ons leven. En daarover vertoornt God zich. God vertoornt zich over beide, de aangeboren en de werkelijke zonde. Ik maak mij niet populair hier in Middelharnis als ik over de toren van God spreek. Nou, daar ben ik ook niet voor gekomen. Ik moet u eerlijk behandelen. God toornt over mijn zonde. Jongens en meisjes, is je moeder wel eens boos op je geweest, je vader? Heb je iets verkeerd gedaan en wordt moeder boos? Wat doet dat met je? Nou, misschien word je eerst opstandig. Maar uiteindelijk, als het goed is, dan komt er verdriet in je hart. Wat heb ik gedaan? God toornt over de zonde, gemeente. Dat is niet zomaar iets, hè? Hoe denkt u over God? Hoe denkt u over hem? In de vakantie luisterde ik een preek samen met de kinderen. En die dominee stelde het zo voor. Vaak hebben we een beeld van God als een soort teddybeer. En die iedereen een beetje toeknikt en zegt, ja, het komt wel goed, het komt wel goed. Maar vanavond worden we bij bepaald dat God geenszins omgang kan hebben met de zonde. En dat hij de zonde moet straffen. En dat hij toornt over de zonde. Dat is een rechtvaardige boosheid over de zonde. En wat staat er in het antwoord? Vertoornt zich schrikkelijk. Nou, ik kan dat niet toelichten, gemeente. Maar een ieder die iets van genade heeft ontvangen, heeft iets begrepen van wat de toren van God is over de zonde. En als we dat nog nooit iets van verstaan hebben, dan hoop ik dat vanavond de Heilige Geest mij, u, jou daaraan ontdekt of al meer ontdekt. Wat Mozes heeft gezegd in Psalm 90, Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Bent u wel eens heilig verschrikt geweest voor God? Dat u werkelijk met de vraag kwam te zitten, hoe word ik rechtvaardig voor God? Of komt het wel goed? Ik ben toch gedoopt? Ik ben lid van een goede kerk. Ga netjes naar de kerk, hoor. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn.
hebben het samen gelezen. Het eerste vers wat we gelezen hebben, Romeinen 1. Want de toren van God wordt bekendgemaakt, geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Stop maar hoor, we weten het wel. Nee, dit horen wij niet graag. Ik niet, ik ben heel eerlijk. Maar als wij dit nooit willen horen en als we ons hiervan afkeren, dan moeten we onszelf wel afvragen of wij het God onterende karakter van de zonde wel kennen. God kan geen onrecht verdragen. Hij torent schrikkelijk over mijn zonde. En na zijn heilig recht kan God niet anders doen dan de zonde straffen. En hij straft die met, zo zegt het antwoord, met tijdelijke en eeuwige straffen. Er waren twee soorten zonden, aangeboren en werkelijke zonden, maar ook twee soorten straf, tijdelijke en eeuwige straf. Dat God met tijdelijke straffen straft, betekent niet dat de Heer in de tijd de zonde en ongerechtigheid altijd straft. Als hij dat zou doen, gemeente, dan zou ik hier niet staan. En misschien u daar niet zitten. Want hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Soms straft de zonde zichzelf. Wanneer Gods kinderen in de zonde vallen, door de gevolgen van de zonde. Hoe werd David niet gestraft toen hij in zonde was gevallen met Bathsheba? En dat kind wat in zonde geboren werd, stierf. De zonde straft zichzelf. Soms is er wel uitstel van de straf, maar zeker is dat de straf, dat ik de straf niet ontlopen zal. De dag van het oordeel zal een ieder de straf ontvangen als zij niet in de tijd diegene hebben leren kennen die de straf heeft weggedragen. Voor een ieder die achter hem wegschuilt. De Heer Jezus Christus, tijdelijke straf. Maar ook eeuwige straf. Katechizanten, wat is dat? De eeuwige straf. Dan is er geen bekering meer mogelijk. Dan ben je in één keer onbekeerd, voor Gods recht gedaagd. En dan word je gestraft na je lichamelijke dood. De eeuwige dood. Eeuwig van God verlaten. Eeuwig in de smart. Eeuwig in de vuur die niet uitgeblust wordt. Waar de worm niet sterft. Eeuwig. Had ik maar, de wroeging had ik maar. En dan is het rechtvaardig oordeel, omdat God rechtvaardig is. Paulus, hij houdt het ons voor in Romeinen 2. En wij weten dat het oordeel van God naar waarheid is. En dan wordt die tekst aangehaald, hè, in het antwoord. Uit Galaten 3 vers 10, vervloekt is een iegelijk. Dat zijn toch wel zware woorden, hè? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Doet u, doet jij, doe ik al datgene wat in het boek geschreven is om dat te doen? Doet u dat? Doe ik dat? Doe jij dat? Nee? Dan bent u vervloekt. Gemeente, bent u zowel schuldig voor God komen te staan, omdat u in aanraking kwam met het eisend recht van God. bent u persoonlijk door de wet van God veroordeeld geworden. Vervloekt. Toen u door de Heilige Geest in die spiegel moest kijken van de wet. Ik heb gezondigd en ik kan uw wet niet onderhouden. Ik heb het vanavond niet over de mate waarin u dat beleefd hebt. Maar als ik, als u, als jij onder de recht van God ga buigen. Dan zeggen we dat je dat leert toevallen. Dan ga je er het mee eens worden. Dan erken ik, dan ga ik erkennen dat het oordeel van God rechtvaardig is. En dan ga ik het erkennen, Heer, ik heb het dubbel en dwars verdiend. Niet zoals het kan gebeuren als de meester het verkeerd gezien heeft en je per ongeluk onschuldig veroordeeld hebt. Nee, dan ga je het zeggen, nee, Heer, ik heb het echt verdiend. Ik heb het dubbel en dwars verdiend. Nee, dan ga je niet schipperen met Gods eisen. Dan probeer je je zonde niet bedekken. Dan ga je niet je kwaad kleiner maken. Nee, dan ga ik amen zeggen op Gods vonnis. Het is gans rechtvaardig. Het is helemaal rechtvaardig, Heere. Maar ja, dan krijg je ook zo behoefte aan dat verzoenend recht, hè. Zeggen ze wel, dan ga je met het hoofd op het blok. Ja, Heere, als u mij zou wegstormen, dan is dat rechtvaardig. Maar u hebt er toch één tot een vloek gesteld. Op dat vloekwaardige zondaren vrijuit zouden kunnen gaan, Heren. De straf die ons tevreden aanbrengt, was toch op hem? Door zijn striemen is toch ons genezing geworden, Heren? Zo al leren pleiten op het verzoenend recht van God. Dat is hetgene wat tot onze vrede dient vanavond. Laten we ons niet verharden, maar laten we ons leiden. De leerling, hij worstelt met het recht van God. Met het eisend recht. Met het straffend recht. Maar nu worstelt de leerling ook met het verzoenend recht. Want de eigenschappen, de deugden van God, die lijken zo in strijd met elkaar. God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En hoe krijg je die twee nou samen op één lijn? Dat gaat niet. En daarom klinkt er vanuit de vertwijfeling van deze leerling in vraag 11... Is dan God ook niet barmhartig? Als God dan zijn eisen, zijn wet niet kan ombuigen en door de vingers zien. Als God dan de zonde niet ongestraft kan laten. God is dan toch wel barmhartig? Ja, zeker weten. Zeker weten is God barmhartig. Mozes, hij heeft het gezegd in Exodus 34. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid. En we hebben het toch vanmorgen gehoord. Toen we naar de wet luisterden. Dat de Heere barmhartigheid doet aan duizenden. Dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Maar dat is het hem nu nog niet. Zijn geboden onderhouden. Degene lief hebben. En dat kan ik niet. Ik kan aan Gods recht niet voldoen. Ik kan die wet van de Heere niet onderhouden. God bewijst wel barmhartigheid, maar als aan zijn gerechtigheid voldaan wordt, als zijn gerechtigheid ongekrenkt en ongeschonden blijft. Mag ik u vragen vanavond? Heb jij God lief? Is dat niet zo'n hele moeilijke vraag, hè? Kinderen, heb je God lief? Misschien ga je psalmen zingen vanavond. Zeg je vader, geef jij maar een psalm. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klaag. Heb je God lief? Ja, zegt u, hopelijk. Ja, ik heb God lief. Houdt u zijn geboden? Dan moet u het belijden vanavond. Nee. Nee, Gods geboden kan ik niet onderhouden. Dat lukt me niet. Wel, dan krenken wij God. Dan beledigen wij Gods gerechtigheid. Hoewel God barmhartig is, geldt dat voor mij van nature niet. Ik heb door mijn ongehoorzaamheid te maken met Gods rechtvaardigheid. Dat God rechtvaardig is, dat betekent dat ik moet doen wat hij zegt. En hij heeft gezegd dat hij de ongehoorzaamheid van de mens moet straffen met de dood. En Gods rechtvaardigheid kan daarom niet anders dan de straf uitvoeren. En daarom vervolgt het antwoord: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste straf, dat is de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Gods rechtvaardigheid eist dat de zonde gestraft wordt voor eeuwig. Dat is een zware straf. Omdat het de belangrijkste persoon betreft, de allerhoogste majesteit van God. Gemeente, voelt u hoe al uw vluchtwegen en die van mij nou gebarricadeerd worden en afgesneden worden? De laatste beroep om een beroep te doen op de barmhartigheid van God. Och, het helpt ons niet. Ik moet omkomen. En daarmee doet God geen onrecht. Hoe is het nu in uw hart? Wees eerlijk. Een natuurlijk mens wordt opstandig en is vijandig onder deze boodschap. Heeft de Heilige Geest mij dat laten zien? Iets van mijn zondigheid, maar ook iets van mijn strafwaardigheid voor God. Alle vluchtwegen afgesneden. We staan bloot voor de eeuwige straf. Denk dat eens in. Eeuwige straf. Zou je niet radeloos worden? Maar we hoeven niet hopeloos te zijn. Als dan de vraag klinkt of God ook niet barmhartig is, dan wordt het niet meer opgeworpen om van de schuld en van de straf af te komen. Dan beroepen wij ons niet tevergeefs op de barmhartigheid van God. Wanneer wij onder onze zware schuld tot de oprechte belijdenis komen, is er barmhartigheid bij God te verkrijgen en genade te vinden. Kijk, dan wordt genade door recht geschonken. Genade door recht, ja. Op grond van Gods recht. Genade geschonken. Dan word ik op grond van recht vrijgesproken van schuld en van straf. Waar alle wegen van de mens vandaan worden afgesneden. Waar alle vluchtwegen lijken dood te lopen voor een mens. Daar wordt er plaats gemaakt voor de verzoening door voldoening. Voor het verzoenend recht van de Heer Jezus Christus. En daar sluiten we mee af vanavond. Is God dan niet barmhartig? Ja, maar hij is ook rechtvaardig. En hoe zien we en waar zien we dat het beste? Kom gemeente, laten we nog een ogenblik naar Golgotha gaan in gedachten. Bij het kruis zien we dat God rechtvaardig is. En bij dat kruis van Golgotha zien we ook dat God barmhartig is. Daar wordt zijn rechtvaardigheid, daar wordt zijn barmhartigheid ten volle geopenbaard. God is rechtvaardig. God eist een volmaakte genoegdoening en betaling van de zonde. Want niemand en niets minder dan God zelf, de Zoon van God, moest de dood sterven. De vloekdood aan het vloekhout. Gods enig geboren Zoon. Hij heeft niets van zijn recht willen of kunnen afdoen. Zelfs waar het zijn eigen Zoon betrof. De Heer Jezus Christus, hij heeft geleden. Hij heeft zich tot in de dood moeten vernederen. Vanwege het recht van zijn Vader. God is rechtvaardig, ja. Maar ook barmhartig. Kijk eens wie daar hangt. Het is de Zoon van God. God wilde liever dat zijn Zoon, dat één stierf voor het volk, dan dat het hele volk verloren zou gaan. Een hogere prijs kon er niet betaald worden. Goud of zilver was niet genoeg. Nee, het dierbaar bloed van Gods eigen lieve troetelzoon moest gestort worden. Een groter offer kon er niet gebracht worden. Verder kon Gods barmhartigheid niet gaan. Geliefde gemeente, heeft u door genade iets van Gods rechtvaardigheid gezien? Heeft u door Gods genade iets van zijn barmhartigheid mogen zien in het kruis? Dan erken uw schuld die God tot straf bewoog. Dan kunt u het met geloof zicht op de Heer Jezus Christus ook zeggen. In hem is uw doen recht rein en uw vonnis rechtvaardig. Amen.
samen eindigen. Heren, wij komen tot u ook aan het einde van ons samen zijn, aan het einde van deze zondag. We hebben veel gehoord. We belijden voor u, Heren, dat wij vaak toch wel lichtvaardig over u denken. Over uw rechtvaardigheid en over uw barmhartigheid. En geef dat we het ook werkelijk voor uw aangezicht persoonlijk mogen belijden. En dat het ons uit mag drijven tot u. Dat we voor het eerst of bij vernieuwingen al meer iets mogen zien van wie wij zijn. Dat we aan uw eisen niet kunnen voldoen. En dat we daarom de straf eerlijk verdienen. Maar doe ons dan zoeken dat verzoenend recht. Om daarin te delen. Dat u geschonken hebt in uw Zoon. Die gekomen is, de weg gegaan is in volkomen gehoorzaamheid. De vloek en de straf wilde dragen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat heeft Hij gedaan. Uw Zoon, meer kon u niet doen. Om een opstandig, schuldig, strafwaardig, vloekwaardig volk te verzoenen en te bevrijden en zalig te maken. Heer, u geeft dat wij niet opstandig onder het woord zouden zijn, maar dat we zouden leren buigen. Buigen voor uw recht. Uw recht leren toevallen, om het ermee eens te zijn. Om in die weg ook het is een groot wonder te mogen zien dat u genadig bent. Neem alles weg wat niet was naar uw heilige wil. Op deze zondag, in dit avonduur, verzoen het, Heren. Ook over de ambtelijke verrichtingen dienen wij die vergeving en die gerechtigheid af te smeken. Gedenk ons als we van hier gaan. Bewaar ons op de wegen. Breng ons veilig thuis. Wees met de gemeente, dat ze in liefde met elkaar mogen leven. Wees met de kerkenraad, geef hen wijsheid om leiding te geven aan de gemeente. Wil u voorzien in alle dingen. Hoor ons bidden. Gedenk ons in deze week, als we ons werk hebben te doen of vrij af hebben. Neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 79, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.